Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, met deze week weer een People Power Change. Met natuurlijk mijn fijne vriend en collega Jeroen Buescher in de studio. En waar hebben we het met elkaar over? Nou ja, ondertussen is het iedereen wel duidelijk toch dat het ongelooflijk hard verandert allemaal daarbuiten. Alle ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij en op het technologisch gebied. En de grote vraag is dan natuurlijk, wat doe je daarmee in je organisatie? Hoe verander je mensen? En moet je ze überhaupt wel veranderen? Dat is ook nog wel een vraag. Want ja, uiteindelijk zijn mensen jouw organisatie. En in People Power Change gaan we in gesprek met mensen die die verandering aanvoeren. En wij noemen ze change agents. Maar het leuke van vandaag is, eigenlijk hebben we vandaag geen change agents in de studio, Jeroen. Eigenlijk hebben we vandaag net weer andersoortige mensen in de studio. En wat dat dan is en wie dat dan zijn, dat gaat Jeroen Buescher jullie vertellen.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Met Jeroen Buescher.
Wellicht geen change agents, maar sowieso een wijsneusje. Welkom bij People Power Change. En het is toch ongelooflijk geweldig dat je alweer luistert. Ik ga me afvragen, heb je niks anders te doen? In deze aflevering gaan we in gesprek met Zeger Schavenmaker, innovation en new business developer bij Vialis en Martinus van der Ruitenbeek. Innovator bij Volker Infra. Beide organisaties zijn dochter van Volker Wessels, de bouwer. U kent ze wel, van die wegen. En alles waar je je kop tegen kan stoten, zeg maar. Maar onze beide gasten zitten hier niet omdat ze veel van bouwen of zelfs van verandermanagement weten. Ze zitten hier als sneezers. Hey, sneezers zijn mensen die verkouden zijn van nieuw gedrag. Zo schrijft onze managementguru Jeroen Buescher in zijn laatste boek Aanstekelijk Veranderen. Nou, daar hoor ik veel goede verhalen over, augens. De manier hoe zij handelen en denken infecteert als het ware hun omgeving. Ze zijn geen change agent in de zin dat ze een veranderopdracht uitvoeren. Ze zijn als het ware de verandering zelf. Hoe denken en handelen sneezers? En dat gaan we in deze uitzending onderzoeken. En natuurlijk, dames en heren, tromgeroffel. Ik mag u met veel trots melden dat Harry Starre wederom, ja, het is niet te geloven, hij houdt het maar vol, wederom een column gaat verzorgen. Harry is voormalig directeur van Management Development Centrum De Baak, schrijver, spreker en natuurlijk columnist voor het Financieel Dagblad en bij People Power Change. En sinds kort verzorgt hij ook hier bij People Power zijn eigen programma. Hij zal zijn maandelijke column verzorgen. Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met onze gasten. En dat zijn er deze keer twee, Zeger en Martinus. Ik ga er maar vanuit dat ik jullie bij de voornaam mag noemen. Ik begin bij Martinus. Martinus, wat heb jij eigenlijk zelf nodig om te kunnen veranderen?
Nou, het klinkt misschien raar, maar tot nu toe was het eigenlijk een zware weerstand, zeg maar, van andere mensen. Of een soort van een intern geloof. Hè? Dus ik geloof ergens in. En een heleboel mensen die zijn het er gewoon niet mee eens. Nou, dan gaat het toch gebeuren, zeg maar.
Dus het is irritatie wat tot verandering
leidt. Ja, heel vaak. Ja, heel vaak, ja.
Oké. Okay. Ja. En wat formeel, als je krijgt maandelijks waarschijnlijk ook een bedragje gestort. Wat staat er dan op de payroll? Wat doe je formeel?
Nou, dat was een erg lang onduidelijk eigenlijk. Op dit moment staat er bij Dr. Innovator.
Dr. Innovator.
Dat is alleen nog maar van de laatste twee weken. Daarvoor was het specialist, constructeur, van alles en nog wat. Eigenlijk alles wat ik niet deed, stond erop.
Oh ja. En want jij leidt een Future Lab. Wat is dat?
Nou, een Future Lab, dat is eigenlijk een plek waar mensen nu lekker bij elkaar kunnen komen. Alles draait er om een bar, koffie, gezelligheid, mensen, zeg maar.
Ja.
En de filosofie erachter is dat als mensen eenmaal met elkaar gaan praten, dan ontstaan er hele mooie dingen.
Ja.
En dan weet je, ze kijken elkaar in de ogen. Ze kunnen elkaar dingen vertellen. En ja, het is elke keer weer een soort van magic, maar er komt gewoon iets uit.
En jouw dagelijks bestaan is nu steeds meer dat leiden van dat Future Lab, waar nieuwe ideeën geboren worden.
Klopt, ja.
En wie was de opdrachtgever daarvoor?
Nou, niemand.
Niemand?
Nee, nee.
Heb je rijke papa of mama of zoiets?
Nou, het is eigenlijk... Weet je, er waren een heleboel gesprekken intern van hoe moet je nou omgaan met mensen die die nieuwe ideeën hebben. Dat zijn een beetje vervelende types, hè, want die... Ja.
Begin met klagen.
Ja, die gooien de boel omver en begin met klagen. Die wil altijd geld hebben, dat soort dingen. En dat kun je heel slecht plaatsen eigenlijk in een organisatie die professioneel wil handelen.
Ja.
Tot natuurlijk het besef komt van, hey, de wereld gaat nu wel zo hard dat je kunt er niet meer omheen.
Misschien kletsen die mensen niet helemaal uit hun nek.
Precies. En dus op een goede dag, ik was altijd gepraat, een beetje zat. Dus gewoon een bordje ergens ophangen van, dit is nu het Future Lab. Vind ervan wat je wil, maar dit is nu gewoon een feit geworden.
Er was dus een vergaderkamer en op een dag kwamen we daar aan, hing er een nieuw bordje en toen was het een Future Lab geworden.
Klopt, ja. Ja.
Dus tamelijk brutaal.
Ja, maar ja, het heeft wel gewerkt.
Het heeft wel gewerkt.
En het was eigenlijk... En nu heb ik wel extreem geluk gehad met onze legerleiding. Want ik vertelde dat en opeens was er een soort van een klik. Dus die mensen zeiden van, weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen.
Ja.
En het was een soort van een op de andere dag dat we gezegd hebben, jongens, volgend jaar deze tijd gaan we gewoon zorgen dat die er is. Punt uit.
En of ze het ermee eens zijn, of ze de budget voor vrijmaken, kletspraat. Wij gaan gewoon zorgen dat de goede ideeën in deze organisatie ontwikkeld kunnen worden en een plek kunnen krijgen.
Yeah.
En ik begin gewoon een Future Lab. Klaar.
Yeah. Ja.
Kijk, dat is nog een sneezerschap. Ja. Ik ga even naar je collega. Luisteraars hebben van jou nu een profiel. Nou, Zeger, wat staat er op jouw loonstrookje?
Bij mij staat er Innovation en New Business Developer.
En ben je voor die rol ook gevraagd of is dit ook zo'n zelfbedachte functie?
Die rol heb ik eigenlijk zelf bedacht.
Ja.
Sinds 1 januari heeft Vialis de afdeling New Business Development. New Business en Marketing, zoals we dat noemen. En daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd in de organisatie die innovatief kunnen denken en anders kunnen denken. Daar was ik er één van. En toen hebben we nagedacht, ja, hoe willen we die functie nou eigenlijk noemen? Nou, het is niet alleen maar innovatie waar we mee bezig zijn. We zijn ook echt bezig met businessmodellen en nieuwe markten. Dus vandaar Innovation en New Business Developer.
En dus jij dacht, god, ik kan iets veel zinnigers doen dan ik altijd doe. Want formeel de organisatie, voor de mensen thuis, de organisatie waarvoor je werkt, waar verdienen die hun geld mee?
Vialis is groot in verkeerstechnische systemen. Dus verkeerslichten, de systemen langs de weg, tunneltechnische installaties.
Okay.
Alles wat langs de weg staat en een stekker nodig heeft, dat doen we graag.
Dat ik 80 moet rijden en zo.
Bijvoorbeeld,
ja. Of nog. Oh, dan komt de jullie.
Ja.
Hey, en Martinus, waar verdienen ze bij jullie hun geld mee? Want jij zit net in een ander stukje van Volker Wessels.
Ja, ik zit bij Volker Infra en dat is eigenlijk het overkoepelende orgaan voor alle infra-gerelateerde bedrijven binnen Volker Wessels.
Dit snapt mijn dochter van 8 niet. wat maken jullie?
Wij helpen vooral de grote integrale projecten. Dus stel, er moet een snelweg met een heleboel bruggen, tunnels, aqueducten gemaakt worden.
Ja?
Dan doen wij het ontwerp en de organisatie regelen.
Hoe de weggetjes moeten lopen en welke bordjes er moeten staan?
Nou, dat niet specifiek, maar alle partijen die daarbij betrokken zijn, om die goed samen te laten werken.
Oh, okay.
Dus heel vaak werken we dus samen met Vialis, KWS, Van Hattem en Blankenvoort, maar ook externe partijen die daarbij betrokken
zijn. Jullie
zijn
een soort super projectmanagers.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Plus een wel een zwaar ontwerpcomponent erbij. Dus we zijn ook wel technisch sterk onderlegd.
Hey, jij kocht op een dag een sticker, die plakte je op het raam. Toen zei je, nou is een Future Lab. Wat vond jouw baas daarvan?
Mijn baas vond het geweldig.
Oh, en is dat ook de reden waarom het er nog steeds is dan?
Ja, ja.
Ja, dat helpt wel.
Daar ben ik wel van overtuigd, hoor. Dat is iemand die zelf ook sterk de neiging heeft om nieuwe dingen te doen. En die hoort het aan. En die is zo ontzettend meegegaan hierin. Ik sta er eigenlijk nog een beetje van te kijken. Dat zie je niet vaak.
Maar je hebt ook maar één lichaam. Je kan niet op twee momenten tegelijk zijn. Ik neem aan dat jij werk had waar je keurig een loontje op verdiende. En daar ontstond die irritatie. Goh, maar we laten allerlei kansen lopen. Daar kan ik me zoiets bij voorstellen. Ja. En op een dag heb je gezegd, nou, ik ga dat werk gewoon niet meer doen.
Klopt.
Kreeg je dat zomaar verkocht?
Ja, Ja, want...
Jeroen is op zoek naar de diepere betekenis.
Ja, nee, het is gewoon heerlijk. Ah, joh, lul, die gaat dat doen.
Nou, dat komt misschien omdat ik al een paar keer geflikt had. Ik ben ooit begonnen als constructeur. En werd dat heel erg zat omdat er heel veel rekenwerk in zit. Hè? En vooral handwerk. Je moet heel veel dingen repeteren en doen en zo. Dat vond ik helemaal niks meer. Toen dacht ik, weet je wat? Ik stop ermee. Ik ga de ICT in. Om al dat werk te automatiseren. Nou, dat een hele poosje gedaan. En toen begon het eigenlijk. Ik heb eens een keer iets gemaakt. Weet je, een soort proof of concept. Maar dat werd onbedoeld een vrij groot succes binnen de organisatie. Dus iedereen zegt van, hup, pakken, meenemen. Gelijk toepassen in je project. En we doen het gelijk groot ook. Nou, dan raad je wat er gebeurt. Dat hele systeem klapt natuurlijk in elkaar. Er zit veel te weinig support achter. Het is niet goed geïmplementeerd. Al dat soort ellende. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk ervoor. Je krijgt al die ellende op je dak.
En leert wel.
Ja, het is een harde leerschool. En dat was niet de eerste keer dat het mij overkwam. Ook met allerlei andere dingetjes gebeurde dat. Dus toen ben ik eens naar allerlei start-ups gegaan. Allerlei professoren die bezig zijn met hoe organiseer je nou innovatie en verandering. En nou, dat gewoon gaan doen.
En op een dag heb je dat rigoureus gedaan. En zeg je van, het is toch eigenlijk te gek. Want de anderen lopen meteen dezelfde problemen aan.
Ja.
Ik ga gewoon die mensen helpen.
Ja, ja. En wat cruciaal daarbij was. Is ik had een vrij duidelijk proces gevonden over. Dat komt eigenlijk uit de biowetenschappen. Hoe de natuur in elkaar zit. Hoe de natuur omgaat met crisissen. Daar is een economisch model van gemaakt. Dat heet het Adaptive Cycle of Resilience. En dat past naadloos eigenlijk op innovatieprocessen. Het komt eigenlijk op neer, degene die iets verzint, die vindt het leuk om een soort bom te laten ontploffen in je organisatie. Maar die willen daar ook een beetje bij laten, want die willen weer iets nieuws gaan verzinnen. En andere mensen vinden het juist leuk om dat beter te pakken en door te ontwikkelen.
En die moet jij organiseren. Jij moet zorgen dat die bij elkaar komen, die mensen, die krachten.
Ja, dus ik doe vooral het eerste stukje. Daar ben ik zelf ook van de gekkigheid en malligheid en extreme dingen doen. Maar wel tot een bepaald moment dat je zegt van, oké, het is een proof of concept geworden. We weten of mensen het waarderen of niet. Een business case eraan hangen en dan stoppen.
Ja.
Dus nog wel pitchen bij de directie. Ja. En zorgen dat het
en dan bemoei jij wordt. En stoppen betekent dan bemoei ik me niet meer mee.
Dan trek ik echt mijn handen ervan af. Want anders maak je weer de fout dat je dus veel te lang door blijft gaan met die innovatie.
En want op een gegeven moment moet je concreet worden. En dan moet de eigenaarschap ook bij de ideeënmakers zitten.
Je moet het zien als een soort van koe van de kalf scheiden.
Het moet op eigen benen staan.
Ja, ja. Ja. En het is heel gezond als andere gewoon projectmanagers op een business manier naar het idee kijken. Gewoon keihard erin worden.
We praten zo verder met deze beide interessante heren die innoveren vanuit het niets zonder dat het hun baan is. Jeroen en ik staan er nog steeds een beetje van te kijken. Hey, gelukkig hebben we een heel uur om erover door te praten.
Glenn, we gaan het helemaal anders doen.
God, dat lijken wel ondernemers.
Oh ja.
Ja, straks meer.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Welkom, 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 welkom terug. We zitten hier met Martinus en Zeger. We werken allebei bij Wessel. Oh, sorry, Volkers Wessel. Volker Wessels. Dat uitspreken we die namen. En als u het eerste kwartier heeft geluisterd, dan zijn er sommige mensen die denken, hoor ik dit nu goed? Dit zijn twee mensen die hadden een nette baan. En het grappige is, die hebben ze nog steeds. Maar op een dag zeiden ze, weet je wat? Wat ik moet doen allemaal in mijn baan, dat ga ik maar niet meer doen. Ik ga heel iets anders doen. En op bijzondere wijze zei hun omgeving, nou, als dat moet, dan ga jij dat maar doen. En ze krijgen nog steeds betaald. Althans, dat beweren ze. En nee, het zijn geen acteurs. Zeger, jij had op een dag ook van, eigenlijk wat we hier allemaal doen zijn, er zijn allemaal ideeën die gaan verloren. En wat ben je toe gaan doen?
Het was vooral dat ik heel veel inspiratie nodig had. Om te veranderen heb ik echt mensen om me heen die mij kunnen inspireren met mooie ideeën, leuke uitdagingen.
En die had je niet in je projecten?
Die had ik wel. En die had ik voornamelijk in de gesprekken met mijn klanten. Ik was commercieel verkeerskundige, zoals we dat noemen. Ik ben verkeerskundige opgeleid. En uiteindelijk ben ik daar klantenrelaties gaan behouden.
Dus jij sprak met gemeente Huttenbetut, want die moest een nieuwe rotonde en een nieuw tunneltje. En dan ging jij daar praten?
Ja, inderdaad. Vooral voor de verkeerssystemen inderdaad. En in die gesprekken was ik eigenlijk altijd op zoek naar de waarde voor de klant. Want dat vond ik het interessantste aan die gesprekken. Ik werd dan ook eigenlijk altijd, kreeg ik regelmatig het verwijt dat ik dingen verkocht die we nog niet hadden. En toen dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het doen dan?
Want jij zat daar met die wethouder en die zei, doe mij een rotondetje en een tunneltje. En dan zei je, nou wacht eens even, dat kan misschien nog veel handiger.
Ja, ik zat voornamelijk met de beheerders van verkeersmanagers. Die verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid van een stad. En dan zei ik, ja, we hebben allerlei mooie systemen en mooie oplossingen voor jullie. Maar wat is nou eigenlijk echt jouw probleem? En wat is nou de uitdaging waar de gemeente Hilversum bijvoorbeeld mee te maken heeft? En dat vond ik vooral leuk om te verkennen. En dan kom je niet altijd bij je standaard oplossingen die je hebt al in je portfolio.
Dus je was een verkoper die bij zijn klant iets anders verkocht dan we in de winkel hebben liggen?
Ja, eigenlijk wel, ja.
En toen?
Nou, en dat werd ook wel gezien door de organisatie. En die zeiden van, ja, interessant. Misschien moet jij meer die kant op gaan. En zodoende heb ik uiteindelijk deze functie gekregen. Maar die inspiratie die zocht ik heel erg binnen Vialis, de onderneming waar ik werk. Maar er waren nog zoveel mooie, andere, prachtige Volke Wessels ondernemingen die hele andere dingen doen. Die bouwen huizen en die bouwen viaducten. En die leggen hele netwerkstructuren aan van gasvezel. En daar was ik heel erg in geïnteresseerd. En daar wilde ik me eigenlijk meer over weten. Ik kreeg toen een managementopleiding aangeboden. En daar kwam ik...
Hij fronst nu.
Ja, daar kwam ik tot de conclusie dat ik dus die inspiratie echt heel hard nodig heb om mijzelf te laten groeien. En zodoende ben ik mensen gaan opzoeken in de organisatie, binnen Volker Wessels. En ik heb steeds rondgevraagd, ken je nog iemand die vervelend is? En ken je iemand die het bloed onder je nagels vandaan haalt en steeds goede ideeën heeft en anders denkt?
Ik zie een bruggetje naar Martinus aankomen.
Zeker, zeker. Martinus is een van de mensen die ik in die tijd heb ontmoet. We hebben een hele mooie ontmoeting gehad in die tijd. We zijn een paar uur door de duinen gaan wandelen. En we hebben het over van alles gehad wat ons inspireert. En daar komt een heleboel energie van vrij.
Maar ik zie dat zo voor me. Jij zit op mijn afdeling. Ik ben jouw baas. Ik doe dat functioneersgesprek. We hebben hier heel veel HR-mensen over de vloer altijd. Dan hebben we het functioneersgesprek. En dan doen we jaar 1. En dan is nou zoveel tunneltjes verkocht. Zoveel omzet gegenereerd, et cetera. En nu heb jij een gesprek. En hoe kan dat dan? Wat doe je dan de hele dag?
Ja, dat is een lastige vraag voor mij. Want ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het gebeurd is. Maar het is denk ik voornamelijk dat ik dat die sales liep wel. Die gesprekken met die klanten waren fijn. En die omzet, die was er wel. En daardoor creëerde ik een soort vrijheid voor mezelf. En dan kon ik tijd besteden aan dingen die ik ook wilde doen. Ik denk dat dat gebeurde.
Dus ik hoor twee lessen. Ik hoor Martinus en die stak een bepaalde vinger omhoog en zei van kom op, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik ga gewoon iets anders doen. En jij vond jezelf op een dag terug en dacht verrek, ik had het niet eens door, maar ik ben eigenlijk hele andere dingen gaan doen.
Ja.
Klopt dat het zo onbewust was? Of had je op een gegeven moment een strijd waarvan je zei ik ga dit doen? Of kwam het echt helemaal uit jezelf dat je denkt, oh, dat is ook wel leuk. De spelende mens.
Nee, dat moment van die managementopleiding en dat ik me besefte dat ik echt veel meer met vernieuwing en innovatie wilde doen, dat was wel echt een kantelpunt voor mij, waardoor ik al die andere innovators en vernieuwers ben gaan opzoeken.
Maar je bent niet gaan solliciteren op die baan, je bent het gaan doen.
Juist.
En dat maak je in mijn ogen een sneezer. Maar goed, daar zal ik straks op uitkomen.
En zeg, jij, het is wel grappig, hè? Ik snap nu hoe het ongeveer gegaan is. Maar er is een moment dat er jij of iemand dat moet zeggen van, nou weet je, dat target van dat sales, laten we daar maar even mee ophouden. Je gaat nu alleen maar dat andere doen. Hè? Want het was een soort bijbaan voor je. Je ging daarnaast innoveren en je laten inspireren omdat je dat leuk vond. En dacht, dat heb ik nodig in mijn werk. Dat verkopen, dat gaat wel. Maar op een gegeven moment heb je dat wel losgelaten.
Ja, dat kwam toen met de oprichting van die nieuwe afdeling, die nieuwe business afdeling, waardoor ik de mogelijkheid krijg om volledig met innovaties bezig te zijn. Maar ik hoop wel dat proces daarvoor in ieder geval heeft geleid dat die afdeling is.
Maar moest je daar dan solliciteren?
Je bent gevraagd.
Ja. Kijk. Ja, dus ze hebben je al gezien.
Zeker, zeker. De leidinggevende die ik toen had, is ook meegegaan als leidinggevende naar de nieuwe business afdeling. En die heeft mij vanaf moment 1 gezegd, jij moet erbij zijn.
Oké.
En hoe bereik je nou uiteindelijk effect? Je gaat op een gegeven moment ga je op zoek, je legt verbindingen. Maar wat bereik je uiteindelijk?
wat ik bereik, is dat ik heel blij word van alle combinaties die ik kan leggen. Dus van het feit dat ik zie het als een soort doelstelling voor mezelf, dat ik binnen 2 telefoontjes de juiste persoon te pakken heb als ik een bepaald vraagstuk heb. En dat lukt me nog steeds heel goed. En dat vind ik fascinerend in zo'n groot bedrijf als Volker Wessels, met zoveel disciplines, dat je met zulke korte lijntjes de juiste persoon te pakken krijgt.
Maar ik herinner me heel goed, ik werd op een gegeven moment voor iets uitgenodigd door jou. Zo kennen we elkaar. En er zaten ineens 6 mensen aan tafel. Die had jij allemaal verbonden. En die zeiden, ja, ik ben eigenlijk nu ook bezig met dingen anders of op een nieuwe manier aan te pakken. Hoe komt dat dan dat jij die aansteekt? Of waardoor gebeurt dat?
Die mensen die ik toen ben gaan opzoeken, die andere innovators, inspirators binnen Volker Wessels, daar ben ik gewoon mee gaan samenkomen. Dus ik heb de Creative Hub opgericht, zoals ik die toen heb genoemd. Een club van mensen, van innovators, die het leuk vinden om 1 keer in de 6 weken bij elkaar te komen en te vertellen wat ze doen en wat hun inspireert en wat ze bezighoudt en welke uitdagingen. En te kijken waar de kansen liggen om samen te werken.
Maar uiteindelijk is de organiserende kracht is enthousiasme en liefde voor vernieuwing.
Absoluut. Absoluut.
Geldt het ook voor jou, Martinus? Zie je dat ook bij de mensen die bij jou in de lab komen?
Ja, absoluut. Dat is ook zelfs de voorwaarde ervoor. Als mensen binnenkomen met bijvoorbeeld van, hey, ik heb een goed idee, los het op. Dan dat doen we gewoon niet, zeg maar.
Je moet zelf eigenaar willen zijn.
Ja, en sterker nog, je moet bij je leidinggevende organiseren dat je daar tijd voor kunt vrijmaken. Meestal vragen we ook van, kom alsjeblieft met een team, want 1 is geen. En zelfs met een team van 5 tot 7 man. En als je het helemaal goed doet, kom een week lang. Nou, dan als mensen het idee belangrijk vinden, dan gaan ze het organiseren. En als ze het georganiseerd krijgen, dan is het waarschijnlijk ook een belangrijk issue wat opgelost moet worden.
Dus je toetst eigenlijk de kracht van het idee of dat idee, los van de persoon, erin slaagt om mensen op de been te brengen.
Juist. Ja, want in het verleden was het, had je natuurlijk ook wel dat ideeën verzameld werden. Middels ideeënbussen of allemaal ja. Dat soort dingen. Alleen dan was er altijd weer iemand die ertussen zat en die iets goed of niet goed vond.
Ja, maar Martinus, ik heb een leuk idee, maar ik heb een heel ouderwetse bazin. En ik heb het al zo druk, maar het is echt een goed idee. Kan je me dan ook helpen dat ik mijn baas kan overtuigen dat ik hier ruimte voor mag? Dat ik zomaar een week lang in jouw vergaderruimte met een nieuwe sticker erop gek mag gaan zitten doen?
Nou, soms in zo'n geval kun je overwegen om even een stapje terug te nemen. Zeg van, hey, ik ga mijn bazin overtuigen om eens een keertje gewoon te komen. Dan doe ik een soort inspiratiesessie met allemaal managers, bazen, hoe
je het noemen wil. Mensen.
Dat ja. En echt waar, we hebben het het is fantastisch om te zien. Hè? Je krijgt een setje van mensen binnen met stropdassen en een heel druk en boos kijken.
Stropdassen, echt waar.
En aan het eind van die sessie lopen ze te dansen of met zwaarden te doen.
En wat verandert er dan?
Nou ja, er gaat een knopje los in die kopjes. Hè? En daar gaat het om. Mensen zien opeens van, hey, innovatie, dat kan erg leuk zijn. Het is heel verbindend, hè? Want je opent een soort van je hersens voor allerlei nieuwe dingen. En het is aan de ene kant, mensen gaan heel vermoeid weg, want het is een soort nieuw iets. Alleen ze gaan met zoveel inspiratie weg.
Vaak hoor je dat veranderen en innoveren is veranderen. Ja, bij veranderingen krijg je weerstand. Ja. Dat lijkt jullie bijna niet te deren.
Nou, maar dat komt omdat je weet dat mensen die, laten we zeggen, weggaan verward en niet weten wat er gebeurd is. Dat is heel gaaf, want je hersens, je primatenbrein, die is gefocust op structuur en regelmaat en niks veranderen. Ja. En als mensen dus hoofdpijn hebben als ze weggaan, heb je iets heel goed gedaan, want je hebt iets veranderd aan het primatenbrein.
Hoe meer hoofdpijn, hoe meer draagvlak.
Zo is dat.
En niet anders. Straks gaan we bellen met Jeroen. Moet je mij horen? Hij zit hier recht voor me. Dus ik denk alleen maar aan hem. We gaan zo bellen met Harry Starr.
Bel me, Glenn.
Ik kan je ze ook wel even bellen zo. Met Harry Starr. Voor zijn maandelijkse column. En dit keer gaat het over een nogal precair en serieus onderwerp. Namelijk de dood.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl
Dames en heren. De meest levendige man die bij ons een column maar kan verzorgen. Harry Starren.
Dit wordt een serieuze column deze keer, maar ik ga hem luchtig brengen. En de titel is De Dood Leeft. Over sommige dingen sprak je niet, en zeker niet aan tafel. De dood was zo'n onderwerp. Bij ouderen is het de olifant in de kamer. En er zijn steeds meer ouderen, in Nederland en in de geïndustrialiseerde wereld. Onze wereld vergrijst. Voor het eerst telt de Nederlandse bevolking meer mensen boven dan onder de 40. Was de ouderen vroeger een minderheid, de ouder is hard op weg een meerderheid te worden. Dat heeft consequenties. Eén ervan is dat de dood bespreekbaar wordt, of moet worden. De olifant in de kamer is een kudde geworden en het laat zich niet ontkennen, we gaan dood. Zo laat zich de opkomst van de oudere partijen 50PLUS verklaren en de discussie over het voltooide leven. Wie in de boekhandel naar de hoek van zelfhulpboeken gaat, ziet dat het hier om een groeimarkt gaat. De meeste boeken richten zich op het leven en dat je er iets van moet maken. Hoe dan? Stilzwijgend uitgangspunt is carpe diem, pluk de dag. Er wordt veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en de maakbaarheid van geluk. Wie het noodlot de schuld geeft, heeft het bij voorbaat niet begrepen. Pech hebben is iets voor sukkels. Heb je dan wel goed opgelet? Geluk wordt een recht en een plicht, om de filosoof Pascal Bruckner te citeren. Dat de zoektocht naar geluk niet gelukkig maakt, is intussen een groeiend vermoeden. Geluk moet je niet nastreven, het is de voorspelbare bijvangst van een zinvol leven. Een leven waarin iets betekent voor anderen. In diezelfde boekenkast rukt de dood op. Carpe diem krijgt de helpende hand van memento mori, gedenk te sterven. Er zijn twee stromingen. De boeken die de weg wijzen naar een leven lang fit blijven. En waarin voorspeld wordt dat we ouder gaan worden dan 100, 120 wel. En dat het eeuwige leven in het verschiet ligt. Als we maar tijdig nieuwe onderdelen overzetten, transplanteren. Technisch kan het. We slagen er immers ook in om klassieke auto's rijden te houden. Dan waarom niet zelf? Doodgaan is iets voor sukkels. Ik vermoed dat we te maken hebben met een stroming van illusionisten. We worden allemaal Hans Klok. Er is enige reden voor skepsis. Waren vroeger priesters de kooplieden van het eeuwige leven, nu zijn het de medici en de gezondheidsfanaten. De tweede stroming richt zich op onze omgang met de dood. Dat is de stroming van de realisten. De dood als laatste levensopgave. Om René Gude, de overleden directeur van de internationale school voor wijsbegeerte, te citeren: sterven is doodeenvoudig, we kunnen het allemaal. Dominant is de gedachte om de dood bespreekbaar te maken. De vraag hoe te leven wordt aangevuld met de vraag hoe te sterven. Cicero, de klassieke Romein, noemde dat de kernopgave van de filosofie. Albert Camus, de Franse Nobelprijswinnaar, scherpte dat aan door de vraag van de zelfgekozen dood de kernvraag van de mens noemen. De keuze voor het leven is immers vrijwillig als de zelfgekozen dood het alternatief is. Wie leeft, kiest daar kennelijk voor. Hoort deze beschouwing wel thuis op het kanaal van People-Power? Ja, natuurlijk. Wie de regie zoekt, de macht voor mijn part, over zijn eigen leven, komt onvermijdelijk bij de dood uit. Die moeten we bespreekbaar maken. Hoe dan? Door erover te beginnen.
Elk medium kent zo zijn eigen taboes. En bij de radio is dat stilte. Maar een column als deze verdient stilte. Dus daarom, of Glenn het leuk vindt of niet, 3 seconden stilte om nog even te spiegelen op deze column. Stukje innovatie op de radio. Kijk. Wij zitten te praten.
De stilte duurde te lang voor Harry. Die had ik erop.
Daar begin ik niet aan. We zitten hier met Martinus en Zeger. En ik heb al een paar keer gezegd, zij zijn in mijn visie sneezers. In ouderwetse organisaties, dan dacht de baas na en dan moest het personeel grofweg uitvoeren wat de baas bedacht had. In hedendaagse professional organisaties werkt beïnvloeding heel anders. Zeg je nu tegen eigenwijze professionals, jij moet dit en dat gaan doen. Dan zeggen ze, zeg als jij het zo goed weet, doe je het toch lekker zelf. En een voorbeeld zien we hier aan tafel. 2 mensen die verandering teweeg brengen. Niet omdat het management heeft zitten nadenken. Maar omdat ze enthousiast zijn, omdat ze betrokken zijn en omdat ze aanstekelijk zijn. Omdat ze op een gegeven moment zeggen, goh, ik heb toch zoiets leuks. En collega's enthousiasmeren omdat die zeggen, ja, ik herken dat. Ik vind dat ook. Ja, de baas die ziet dat niet. Maar we gaan het wel doen, want we gaan het met elkaar doen. En dat vraagt zelforganiserend vermogen. Dat vraagt de moed van ondernemerschap. En dat vraagt heel veel enthousiasme. En dat enthousiasme, dat spat hier van de hoek van de kamer. Zeger, uiteindelijk, hè, nu ga ik toch op dat stoeltje van die baas zitten, moet de schoorsteen roken. Hoe weet ik nou dat al die gekkigheid ook tot iets leidt eigenlijk?
Nou, ik vind het wel mooi dat je dit zegt. Want eigenlijk herkent onze directie nu wel dat die sneezers heel hard nodig zijn. Waarom? We hebben een ambitie, een visie als Fokker Wessels. We willen bouwen aan een betere levenskwaliteit. We willen niet zomaar een weg aanleggen en zomaar een viaduct of een woning bouwen. Nee, we willen stilstaan bij wat dat betekent voor de kwaliteit van leven.
Ik hoor een why.
Precies. En wat ze hebben gestaan is, onze CSR-manager, Lars van der Meulen, heeft 12 mensen aangewezen waarvan hij denkt dat ze krachtig genoeg zijn om uit te kunnen dagen. We noemen dat de ambassadeurslevenskwaliteit. En ik ben daar één van. En dat zijn eigenlijk ook allemaal mensen die los van hiërarchie ongevraagd de vinger op de zere plek moeten gaan leggen. En daarbij zie je al dat het steeds meer gedragen wordt. Dat er individuen opstaan die vanuit een drive werken aan levenskwaliteit. En zo helpen die visie te realiseren.
Heb je dan een programma?
Nee, helemaal niks. We zijn volledig. We hebben meegekregen dat we die visie mee gaan helpen uitdragen.
En daar geloof je ook in?
Zeker, zeker, zeker. Ik denk dat wij als bouwbedrijf hele mooie stappen kunnen maken in wat binnenin onze invloedssfeer ligt. Om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit. Ik vind bepaalde thema's heel interessant. Zoals gezonde woningen, maar ook infrastructuur die gezonder is en beter voor het milieu. Daar wil ik me graag op richten. En al die personen zijn gekozen op karakter en drive. Dat is hoe wij geselecteerd zijn.
Dus dat wil zeggen, we zijn evolutionair in organisaties zo gekomen dat de ouderwetse hiërarchische structuren beginnen te herkennen. Die structuren geven niet meer antwoord op alles. Maar het zijn uiteindelijk mensen, katalysatoren, enthousiastelingen die het verschil maken. Waarin herken jij je gelijkenis met die anderen, wat jullie dan ambassadeurs noemen?
In die drive. In die vernieuwing, in die willen veranderen en die bijdrage echt willen leveren. Wij zijn allemaal intrinsiek gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren.
En zijn jullie infecteus?
Ik denk dat we dat gaan ontwikkelen. De ene is daar verder mee dan de ander. En we zijn allemaal op zoek naar onze manier hoe we dat kunnen zijn.
Martinus, hoe aanstekelijk vind jij Zeger? Zie jij, jij ziet hem ook rondlopen. Waarom is Zeger effectief binnen de organisatie? Waarom helpt hij te innoveren?
Laatst was Zeger bij me op kantoor. En we zeiden, weet je wat, we gaan. Toen zat ik nog even op een andere locatie, wil zeggen een duf hok. Weet je, we gaan even een rondje lopen. Dus we lopen een stukje weg. Moesten onder een bruggetje door. Zo'n brug onder de snelweg door. En begonnen we hard te gillen. En echt niet te geloven. Gewoon een herrie maken in die tunnel. En dat is gewoon omdat er een soort iets ontstond. Ik weet niet wat. Maar dat je gewoon helemaal blij wordt. Nou, dat.
Dus uiteindelijk is het enthousiasme de grootste drager.
Ja. Een soort, je raakt een gesprek en je verzint met z'n tweeën gewoon allerlei gekke dingen. Maar dat is wel een soort persoonlijkheid wat hij meebrengt. Waardoor dat gebeurt.
En je hebt dat Future Lab. Je bent zelf technisch opgeleid. Je bent niet opgeleid als kunstenaar of gekke dingen doener. Hoe kan een instrumenteel en logisch denkend iemand vanuit een technische hoek, hoe krijgt hij die verbinding met die gekkigheid? Waarom werkt die vonk?
Nou, ik denk, ik ben wel een technische opleiding gaan doen. Maar als ik terugkijk over mijn hele jeugd naar alles, dan was ik daar eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig. Ik was altijd bezig met gekkigheid. Dus het komt nu een soort van terug. En die vonk. Ik was altijd bezig met dingen aan elkaar schroeven, maken. Dingen ontdekken.
Dus het uitvinderschap zat diep in je, zeg maar.
Het zat gewoon in mijn bloed, ja. Ja.
Oké, jij krijgt nu een enthousiasteling. Je krijgt hem in je Future Lab. Die zegt, ja, ik wil dit wel graag. Maar je moet me helpen. Ja. Hoe help jij diegene?
Nou, allereerst, we gaan een bakje koffie drinken. Dus dan, dan is het eigenlijk een soort deep dive in wat die man of vrouw drijft en wat hij ermee wil bereiken. En dus gewoon eerst een verkennend gesprekje. Daarna doen we zeg maar een iets formeler intake, waarbij je allemaal lastige puntjes gaat bespreken. Zoals, wat zijn je belemmeringen? Wie heb je ervoor nodig? Welke mensen? Welke middelen? Hoeveel tijd kun je ervoor
besteden? Je gaat eigenlijk het landschap verkennen om te weten, kan ik deze innovatie gaan trekken?
Nou, je legt eigenlijk de bal bij die persoon. Hij moet gewoon heel veel dingen regelen om dat voor elkaar te krijgen. Want als wij dat gaan regelen, dan als FutureLab, dan gaat het nooit werken. Want dan valt het altijd tegen wat je regelt. En als iemand dat zelf doet, dan weet je, het is net als je spaart ergens voor en dan mag je het kopen. En fantastisch dan, hè? Dat is een soort achievement. En dat krijg je bij die mensen ook voor elkaar, waardoor zij met veel meer enthousiasme zo'n sessie ingaan.
Dus enthousiasme gaat gepaard altijd met eigenaarschap. Het gaat ook lukken.
Ja, ja.
En ik ga ervoor zorgen dat ik die mensen bij elkaar krijg.
Klopt, ja. Ja. En een soort victory als je dan ook echt die sessie ingaat.
Maar als we één ding weten van vernieuwing, dat het heel vaak fout gaat. Is dat een probleem?
Nou, we zeggen eigenlijk de uitkomst van een sessie kan twee dingen zijn. Aan het eind heb je iets fantastisch bereikt. Het gaat de organisatie en het vliegt als een sneeuwbal de berg af. De andere is, je gaat gigantisch op je bek. Maar ook dat moet je zien als een cadeautje. Want stel je voor dat je dus niet die sessie gedaan had en je had het echt geïmplementeerd, dan had je een veel groter probleem gehad.
Maar nu komt de man met de zelfgebreide grijze trui en die zegt, ja, dat FutureLab, dat kost zoveel. Wat levert dat nou op? Wat is jullie business case?
Nou, hele goeie. Want dat hebben we zelf ook moeten bewijzen. Het FutureLab is begonnen als een klein hokje met de naam erop, FutureLab, met wat gekke meubels erin. En wat je daarin ziet, dat werkt niet. He, dus uiteindelijk hebben we daarvan geleerd van, ja, er hoort echt een methode bij. Je moet veel meer organiseren om het te laten vliegen. Maar daardoor haal je er ook meer uit. De business case is eigenlijk, als je niet innoveert, dan weet je zeker dat je failliet gaat. En ja, we hebben een success rate waar we op azen van ongeveer 10%. Dus ja, dat is gewoon wel heel helder en transparant.
Ja, je zei in het voorgesprek ook, als 90% slaagt, ben je niet aan het innoveren.
Nee, dan ben je verbeterprojectjes aan het draaien. Dingen die je gewoon in je normale werk moet doen. Maar innovatie gaat om proberen, in beweging blijven en plat op je bek gaan. Heel belangrijk.
People Power.
Zeker. Gekkigheid is onderdeel van een creatief proces. Je moet dingen eerst losschudden. We hebben gezien enthousiasme, eigenaarschap. Iemand die zegt, dit moet er komen. Maar wanneer slaagt nou innovatie? Die 10% die Martinus net zegt. Jullie zijn al een tijdje bezig om dingen los te maken. Wanneer zie je nou dingen uiteindelijk effectief worden? Wanneer levert het de Nederlanders of de wereld wat op? En ook Volkers Wessels wat op? We weten allemaal, je bent gewoon een commerciële organisatie. Je moet gewoon je geld verdienen. Dat betekent leuk innoveren, maar wordt dat ooit? Hoe komt dat ooit in die markt? Wat zijn die kritische factoren dan?
Nou, wij als Vialis stoppen niet bij die proof of concept, zoals het FutureLab dat doet. Wij gaan het dan als werkmaatschappij, als onderneming van Volkers Wessels, nemen we het verder mee. Dus we gaan ervoor zorgen dat het dan ook echt met gegronde business case, business model canvas, wordt onderbouwd. Dat de ideeën ook echt daadwerkelijk potentie hebben. Daarop selecteren we ook. Dus we gaan ook vroeg met de klanten in gesprek. Heeft dit waarde voor jullie? Zijn jullie hierin geïnteresseerd? En vervolgens begeleiden wij bij New Business ook het hele proces tot product.
Hey, en ik doe even een vooroordeeltje erin, hè, als je er tegen kan. De bouwwereld, hè, ik zie ze al rijden. Nou, dat is nou niet meteen het eerste als ik denk aan een innovatieve industrie. Hè. Je krijgt ook allemaal mensen in de organisatie die zeggen, ja, dat kan niet, dat gaat niet, dat wordt te duur, dat is gekkigheid, en dat werkt niet, en ik heb het al zo druk. Hoe neem je die mensen mee?
Eerlijk gezegd, persoonlijk richt ik me daar niet op. Dus we zijn wel heel erg van bewust dat we als afdeling goed intern ook moeten communiceren wat we doen. Maar eigenlijk ben ik vooral bezig met bewijzen dat de ideeën die we hebben en de ideeën die van de organisatie komen, hoe we die begeleiden, dat gewoon hele succesvolle ideeën kunnen zijn.
Martinus, die organisatie moet er ook in mee. Op een gegeven moment moet al die gekkigheid concreet worden. Dat moet ook winst opleveren. En er moeten mensen zijn, klanten zijn die er zo blij van worden dat ze ervoor willen betalen. Of dat gemeentes of wat dan ook zijn.
Ja.
Jij vertelde toen straks ook dat je ideeën die bij jullie zeg maar uit de grond piepen, dat je die ook nog wel eventjes zo'n beetje gewoon het nieuwsgierigheid blijft volgen. Wat maakt dat ideeën commercieel en in de wereld uiteindelijk het halen?
Ja, dan kom je toch weer op commitment en drive uit. Dus de mensen die bij ons binnenkomen, die geloven heilig in dat idee. Dat is echt heel belangrijk. Nou, aan het begin van zo'n, wat wij noemen een design sprint, dan is er heel veel ruimte voor gekkigheid en teambuilding, zeg maar. Dat heb je keihard nodig. Want de rest van de week is knettershard werken. Dus het is een programma wat op de 5 minuten afgestemd is om maar door te gaan en door te gaan. En je moet weer iets verzinnen en je moet weer iets bouwen. Eind van de week heb je dus een product of een dienst enorm doorleefd. En zoveel energie erin gestopt. Hè, en van alle kanten bekeken en belicht. En dat is wel heel belangrijk voor de doorontwikkeling ervan. Dus uiteindelijk, je levert een proefconcept op. Waar je met je klant uitvoerig over gesproken hebt. En op dat moment ga je dat dan ook pitchen aan de directie. Met volle overgave uiteraard. Nou, en dan komt er natuurlijk een beslismoment. En vanaf dat moment staat ook de directie erachter. Met een projectleider. En
een portemonnee.
Precies. En dan gebeurt ook wat Zeger zegt. Hè? Dus dat proces na de proof of concept. Dat moet je ook gewoon op een fatsoenlijke, professionele manier aanpakken.
En begeleid jij dat dan nog vanuit je lab?
Nee. Voor ons is het echt. Wij stoppen bij de proof of concept. Om focus te houden op die eerste fase van innovatie.
En kilt dan uiteindelijk de stroperige organisatie niet al die ideeën?
Nee. Want door juist in die vroege eerste fase de directie en de projectleiders aan te haken, garandeer je eigenlijk dat het proces verder goed verloopt.
Er komen genoeg eigenaren.
Ja.
En Martinus, jij noemt het een design sprint, hè?
Ja.
Dat is een term uit de Scrum-wereld.
Klopt.
Kan ik daaruit concluderen dat jullie een soort innovatieversie daarvan gemaakt hebben?
Nou, de design sprint is eigenlijk, die komt rechtstreeks bij Google vandaan. Die Google Ventures die gebruikt dat vaak. Dat is eigenlijk abstract gemaakt in de markt neergezet om vrij veel soorten problemen aan te pakken. Voor ons is dat ook een van de methodes om in korte tijd iets te ontwikkelen.
Ja.
We gebruiken ook andere methodes, hè, als dat beter past bij een specifiek probleem.
Oké, maar ik hoor jij dus zeggen, eerst gaan we met zwaarden elkaar de hersens inslaan, dan dat even de gekkigheid loskomt. Ja. Maar daarna heb je een proces wat past bij dat vraagstuk of bij dat idee.
Klopt.
Zoals de design sprints of nou ja, weet ik veel wat we allemaal, lean, de start-up. En nou, er zijn natuurlijk allemaal mooie modelletjes voor.
Klopt.
En daar ga je dan in en dat is dan best wel gestructureerd.
Ja, dat is heel gestructureerd en heel, heel hard werken, ja.
Ja.
Ja,
ja, dus klopt. Het is en gekkigheid en knijterhard werken volgens.
Ja. En het mooie is dat tijdens zo'n proces van hard werken merk je, je moet heel erg letten op de psychologie van de mensen die aanwezig zijn. En je merkt als de energie daalt, nou ja, dan moet je even een oefeningetje tussendoor doen om dat weer omhoog te krijgen.
Ja.
En voor ons is muziek en kunst en dat soort dingen eigenlijk essentieel om zo'n design sprint goed door te komen.
Zeker, er zijn ook luisteraars die werken bij hele andere organisaties weer. Wat ik heel hoopvol vind, is dat je, zoals ik al zei, je verwacht een aannemersorganisatie. Instrumenteel product, technisch product. Er komt nogal wat bij kijken. Niet zo snel deze speelsheid, maar ook deze manier van innoveren. Ik was heel verbaasd toen ik het hoorde. Nou werk ik bij een zorginstelling of nou werk ik bij... Wat raad je deze mensen aan? Hoe gaan zij dit enthousiasme, deze creativiteit, maar ook deze kracht tot innovatie? Het is grassroots, het is geen boardroom traject, het ontstaat van de grond. Wat kunnen ze nou doen om te helpen dat dit ontstaat in de organisatie? Want je kan niet gaan zeggen, nou, jij bent nu heel leuk en jij gaat anderen enthousiasmeren. Hoe doe je dit?
Initiatief nemen. Zorg ervoor dat je in beweging komt. En de inspiratie om je heen zoeken. En voor de een is dat andere inspiratie dan voor de ander. Maar op het moment dat je voelt dat je die veranderingen aan wil jagen, zoek vooral medestanders op. Ik heb me te lang, denk ik, ook op de op collega's gericht. Waarbij ik niet altijd die energie eruit kreeg. En dat kostte mij heel veel van mijn enthousiasme.
Want je was aan het overtuigen.
Juist. En nu heb ik heel veel medestanders en mensen die het leuk vinden om met mij gave ideeën te bedenken.
Dus je moet de moed hebben in je enthousiasme te geloven en je herkent de anderen.
Ja.
Hoe herken jij ze?
Ik herken ze voornamelijk door dus die vraag te stellen in de organisatie van wie is die dwarsdenker of die dwarsligger? En dan gewoon langs te gaan. En even een rondje te lopen, een kopje koffie met ze te drinken. Wie ben jij? Wat doe je? En waarom doe je de dingen zoals je doet?
Uiteindelijk begint het met menselijk contact.
Zeker, absoluut.
Dit was People Power Change. Ik praatte met Martinus en Zeger van Volker Wessels. Twee mensen die niet geen project runnen. Die niet bezig zijn als vakman te innoveren, maar die overal pokon gooien en als er bloemetjes beginnen te bloeien, die gaan helpen. Martinus, zijn Future Lab is tegenwoordig geen ruimtetje meer met een sticker erop, maar een heus Future Lab met inclusief speelvoertuig, maar ook zeer doortimmerde processen. Ik spreek mijn bewondering uit voor zoveel ondernemerschap, zoveel moed en eigenlijk ook een bijzondere keuze om dan niet maar ZZP'er te worden, maar in die organisatie te blijven. Want dat eerste, geloof me, dat is als je zo in elkaar zit als jullie, een stuk makkelijker dan wat jullie doen. Mijn diepe buiging en bewondering voor twee rasechte sneezers. Dank jullie wel.
Ja, en daarmee komt een einde aan het eerste uur van People Power. En natuurlijk aan het uur verzorgd door mijn fijne collega Jeroen Buescher. En het tweede uur van People Power gaan we het hebben over inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid. We zijn eigenlijk met z'n drieën, met de volledige crew van People Power, waren we aanwezig tijdens het congres Inzet op Maat. We hebben daar leuke mensen gesproken. Zoals Christophe van de Ven van Factor 5. En Ber Dame, een van de directeuren van Berenschot. En die ga je horen. En wij gaan het er samen over hebben van hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou zorgen voor die inzetbaarheid in organisaties? We gaan onze eigen ervaringen delen, maar ook onze eigen vragen. Want ja, je kent ons ondertussen een beetje. We hebben, zoals iedereen, meer vragen dan oplossingen. Dus blijf lekker luisteren. Aan de andere kant van het uur zie ik je weer.
New Business Radio. Let's Talk Business.